Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Ken je de verhalen over de ondernemers die op hun zolderkamer met wat vrienden, swapfiets, picknick of Coolblue gestart zijn? Succesverhalen die prachtige voorbeelden zijn van Nederlandse ondernemers met een fantastisch idee. Toch loopt het vaak niet zoals we denken. We vertellen graag over succesverhalen, maar wat weten we eigenlijk van alle mislukkelingen? Nederland praat te weinig over falen. Zo vinden ze in ieder geval bij het Instituut voor Briljante Mislukkingen. We zouden onze belangrijke leermomenten meer moeten omarmen en bespreekbaar maken, want dat zou de wereld zijn zonder lef en zonder leren van wat er misgaat in je leven. Want laten we wel zijn, als je het al kan, dan hoef je het niet meer te leren. Hoe reflecteer je nou op de juiste manier van die mislukkingen en hoe kom je in een organisatie van je faalangst af? Te gast is Bas Ruizenaars. Hij is medeoprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. En daarnaast ook nog oprichter van het strategisch bureau De Keuzearchitecten. En Tom Bos is te gast, algemeen directeur van Online Academy. Leuk dat jullie allebei zijn, Bas. Tom.
Superleuk.
Ik denk dat je deze vraag bijna altijd krijgt, Bas. Maar toch ga ik hem lekker stellen, want dat is fijn. De laatste briljante mislukking. Wat was het?
Ja, mijn briljante mislukking had te maken met onze vakantie in Frankrijk en onze cabrio. Die begaf het in Noord-Frankrijk. En ik ben 3 dagen van de vakantie aan de lijn geweest met ANWB. En heb daar de hele playlist met veel Radar Love mogen beluisteren. En uiteindelijk is de auto na een week gerepatrieerd naar Nederland. Althans, dat zou gebeuren. Wij zijn zelf al een maand thuis. En ik heb vernomen dat hij er bijna weer is.
Hij is er bijna. Oh, kijk, ja. Nou, fantastisch. Ja, ja. Dus de vraag is natuurlijk of de ANWB daar dan van gaat leren.
Hè? Nou, exact. Hè?
Want is dat jouw briljante mislukking of is het die van de ANWB? Dat is natuurlijk de grote vraag.
Nou, inderdaad, daar kunnen we straks nog wel over hebben. Ja. Hè? Want een briljante mislukking heeft natuurlijk altijd een leermoment. Maar dat is voor straks, denk ik zo.
Ja, zeker. Ja. Tom, wat popt er naar boven?
Ja, zo diversen. Maar ik kan eens beginnen met vanmorgen toen ik wegreed naar mijn werk en mijn vrouw een half uurtje voordat ik wegreed gezegd had: haal je even de Maxi Cosi uit de auto, want die heb ik zo nodig om ons kind weg te brengen.
Oeh, ja.
Nou, je raadt al het eerste telefoontje toen ik op kantoor was. En toen ik weer terug kon in de file, terug naar huis. Ja, dat was
En hoe voelt
volledig
het dan?
Mijn schuld gewoon. Ja.
Ja, maar denk je dan, oh shit, baal je daar dan ook echt heel erg van?
Ja, zeker vraag, weten. Ja, want ik teer natuurlijk flink in op de plannen die ik had om vandaag aan het doen te zijn, zeg maar. Dus dan loop je gewoon de halve dag achter op schema of de hele dag eigenlijk.
Ja.
Ja, dus wie zijn billen brandt.
Ja. Bas, fouten maken, mislukken, dingen uitproberen die dan zeg maar niet gelukt zijn, hè? De vraag is natuurlijk ook, hè, wanneer is iets überhaupt eigenlijk gelukt? Maar daar gaan we zo straks nog wel over spelen. Waarom vind je dat zo'n belangrijk onderwerp? Waarom drijf je dat om daarmee aan de slag te gaan?
Ja, ik denk dat wij allemaal in deze wereld, we lopen hier een tijdje rond. Die wereld is enorm complex. En eigenlijk kent die heel veel onzekerheid. En vrij weinig maakbaarheid. Dus je ziet gewoon dat we proberen allemaal ons best te doen. Maar de dingen gaan bijna altijd anders dan gepland. Alleen, ja, daar hebben we gewoon heel weinig ruimte voor om daar echt met open vizier naar te kijken. En dat fascineert mij. Het fascineert mij al vanaf het moment, hè, dat je naar school gaat, op een gegeven moment voor het eerst gaat werken. Dat je toch ziet dat er heel veel mensen in de plannen blijven zitten en ook in de verantwoording blijven zitten naar boven toe in hiërarchieën. Waarbij je gewoon heel weinig ruimte hebt om echt te leren en gewoon relaxed met z'n allen te kijken van: wat is hier nou gebeurd? En hoe kan dat de volgende keer beter? Dus dat fascineert mij om te bekijken hoe kan je daar nou meer ruimte voor creëren.
Ja. Ben je er zelf goed in? Kan je zelf een beetje falen?
Ja, ik kan echt gigantisch goed falen.
Ja?
Stralend falen. Ja, nee, voor mij is mijn innovatie die ik op de wereld heb gebracht is een sportproduct. Het is eigenlijk een soort luchthockey, een aerodynamische ring, dubbeldekker ring die je met speciaal ontworpen sticks overgooit. Komt voort uit mijn jeugd, waarin ik ooit met een houten stick en een rubberen hondenring ging spelen. De hond ging hem elke keer halen. Daar moest ik 10 jaar geleden weer aan denken. Toen dacht ik, ja, ik ga eens kijken of ik daar echt iets van kan maken. Met NOC NSF, met TU Delft, Willy Wortels, met Hogeschool Arnhem-Nijmegen hebben we een heel product ontwikkeld. Inmiddels ook echt een sportspel. Dat heb ik geprobeerd naar Amerika te brengen, naar Duitsland te brengen. En dat is in eerste instantie in beide gevallen falikant mislukt. Echt 100% mislukt. Doet het ontzettend veel pijn.
Ja, ja. Ja, maar het doet wel pijn dus.
Ja,
het is niet zo, want je zei, ik faal stralend, ja, maar het doet ook pijn.
Ja, dat stralen komt dan zeg maar de volgende dag.
Okay.
Of misschien nog iets later, hè, waarin je dus eigenlijk bedenkt van oké, dit is niet gelukt. Super jammer. En dat je eigenlijk gaat bedenken, heel kort, hè, zoals in Amerika, iemand die kwam naar me toe, weet hoe Amerikanen kunnen zijn.
Wow,
we are your people. This is gonna make a big impact in the US. We are your people. Uiteindelijk in New York was ik op de speelgoedbeurs. Contract ondertekend met mensen. Natuurlijk wel goed over nagedacht. Goed op voorbereid. Maar dan toch zie je gewoon dat uiteindelijk de mensen kregen per maand betaald. Hebben niet de impact kunnen maken die ik had gehoopt. Ja, en dan ben je zo weer wat investeringsgeld verder. Ja, ja. Dus wat ik geleerd heb, want daar gaat het dan om. En dan ga ik weer stralen.
Ja.
Is van eigenlijk wil je altijd dat partners risico nemen in je project. In plaats van dat ze eigenlijk in eerste instantie betaald krijgen en denken, hey,
ja.
Dit heb ik alvast. Dus
bij falen moet iedereen pijn hebben.
En ja, nou ja, iedereen moet daar een ownership eigenaarschap bij voelen en onderdeel zijn van de legacy, zomaar te zeggen.
Ja.
En dat heb je meer als je daar zelf ook ondernemend in staat. Dat is in ieder geval wat ik heb geleerd. En dan, toen ik dat bedacht en ook ging uitproberen en merkte dat werkt, ja, dan ga ik weer stralen.
Ja. Tom, kun jij een beetje falen?
Ik denk dat ik er wel goed in ben, ja.
Yeah?
Ja,
hoe
ja
komt
maar ik zat
dan?
Net te denken van, kan je dat ook leren of zo, inderdaad. Maar dat zou dan even de vervolgvraag zo aan Bas zijn. Maar ja, ik denk dat ik het gewoon niet zo erg vind, zeg maar. Ik heb niet zo'n last van dat andere mensen daar dan een mening over hebben of zoiets als ik de mist in ga. Ik heb het gevoel dat dat een belangrijk component is, als ik er zo even hardop over nadenk.
Yeah.
Maar zie je dat ook zo, Bas? Is dat... Hebben we daar een punt?
Is het een sociaal ding? Dat is eigenlijk
toch? Ja.
Ja, het is een heel sociaal ding.
Okay, ja.
Dus vaak is het zo van fouten maken vinden mensen niet zo erg, zolang als de buurvrouw het niet ziet.
Oh ja.
En we zijn allemaal sociale dieren, worden heel erg opgevoed om ons heen te kijken van doen we het goed en passen we nog wel in de kudde.
Ja.
En dat is eigenlijk voor heel veel mensen toch de drijfveer. Van je wil gewoon toch bij de groep horen, want en dat het gaat ook heel ver terug. Want anders dan is het toch lastig overleven.
Hmm. Ja.
En daar is nog steeds heel veel door geprogrammeerd in ons hele zijn.
Ja.
Misschien belangrijk eventjes. Hè, van wat is nou dan een briljante mislukking? Dat is eigenlijk ook wel goed in dit kader. Van een briljante mislukking is een goed bedoelde poging. Hè, dus je wil echt iets goed bijdragen aan de wereld. Niet de boel flessen. Je hebt je ook al goed voorbereid. Dus je doet je best om je te informeren. Vervolgens loopt het anders dan gepland. Dus de uitkomst is geheel anders dan gepland. Kan falikant mislukken, kan ook iets heel moois bij toeval uitkomen. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat je erop gaat reflecteren en dat je dan daarvan kan leren.
Ja.
En op het moment dat je die houding hebt van oké, weet je, ik doe mijn best, ik heb me voorbereid. Ja, dan is het ook minder erg als er dingen anders lopen dan gepland.
Oh, ja.
Als je vanaf daar weer daarna kunt kijken met open vizier. Niveau van jezelf als individu, maar ook in organisaties als team. Of een heel systeem. En dan kun je eigenlijk gaan zeggen van ja, maar en dan kan er ook een omgeving ontstaan waarin je gaat leren.
Ja, precies. Ja, dan zijn mijn mislukkingen dus nog niet briljant volgens mij. Want dit zit nog, wat ik net zeg is, ik durf het wel onder ogen te zien of zoiets.
Ja.
Hè? Dat is wat anders natuurlijk dan dat je er ook verder dan iets mee, hè? Niet dat ik dat laat of zo, maar ja, onder ogen zien en toegeven of zoiets. Dat is dan denk ik stap 1 pas.
Ja.
Daarna moet je nog reflecteren en bedenken hoe je het dan anders zou willen.
Ja, we gaan hem zo wel even aan elkaar rafelen, want we willen natuurlijk snappen.
Ja,
graag. Daar zijn we van. Eerst nog even Bas, het instituut, dat je het interessant onderwerp vindt, belangrijk onderwerp vindt, is één. Maar dan ga je er ook nog een instituut voor oprichten. Wat is dat instituut voor briljante mislukkingen?
Ja, inderdaad. Instituut bestaat inmiddels alweer bijna 15 jaar, dus dat is toch gewoon een plechtige leeftijd. Wij hebben op een gegeven moment, was Paul Iske, mijn compagnon in dit avontuur, die werkte bij ABN AMRO. We deden een project ook om te kijken van hè, mensen die failliet gingen, die werden behoorlijk gestigmatiseerd.
Mm.
En uiteindelijk kregen die ook heel moeilijk weer nieuwe financiering. Terwijl tegelijkertijd was er een onderzoek van de Boston Consultancy Group. Mensen die eenmaal failliet zijn gegaan, gemiddeld genomen succesvoller zijn dan starters. De Amerikanen zeggen ook, nou, you've got blood on your nose.
Je mag zelfs volgens mij een bepaalde tijd gewoon niet ondernemen.
Nou ja, hè?
Oh ja.
Hè, dus,
ja.
En dus hetzelfde als dat je een project doet in een organisatie en dan dat gaat mis. Ja, wie ga je dan nemen? Degene die waarbij het mis is gegaan of een nieuw iemand? Heel veel mensen zijn dan geneigd om te zeggen, nou jij niet meer.
Ja.
Terwijl die persoon misschien juist...
Ja,
waarschijnlijk net een hele dure les geleerd.
Hè, Tom is heel goed in leren van fouten. Nou, dan zou je Tom weer moeten nemen in plaats van die nieuwe collega.
Ja.
Maar goed, dat instituut is dus opgericht eigenlijk om een klimaat te verbeteren voor het durven falen, het durven proberen. En als het dan misgaat, om daar naar te kijken. Nou ja, en dan komt dat riedeltje weer, hè?
Ja, dan komt het cyclus weer. Ja, maar daar gaan we. Het is tijd om daar bijna in te duiken, hoor. Wij maken deze uitzending natuurlijk omdat wij het hebben over een leven lang leren. Hè? Dus we moeten even ook het in de context stoppen.
Ja.
Ik zei net over voor de grap. Ja, als je iets al kan en het feilloos kan, dan hoef je het niet meer te leren. Dan ben je misschien nog een heel klein beetje aan het perfectioneren. Hè?
Ja.
Ik kan redelijk zonder recept kan ik een heerlijke appeltaart maken. En die wordt elke keer net wat beter. Maar ik ben niet heel veel meer aan het leren. Ik vind het dus ook minder leuk ondertussen.
Ja, precies.
Persoonlijk.
Ja.
Welke rol speelt dat falen? Risico lopen hoor ik je eigenlijk ook zeggen, Bas. Welke rol speelt dat dan in leren? Hoe belangrijk is dat daarvoor?
Ja, ik denk dat essentieel is. Uiteindelijk, bij falen heb je te maken met dat je afwijkt van je bestaande patronen. Hè? Van de dingen... Die je normaal gesproken doet. Zoals je ze doet. Als jij die appeltaart aan het bakken bent. En gaat elke keer goed. Ja, dan denk je, nou mooi, hartstikke goed. Maar op het moment dat die echt een keer flink aanbrandt. Dan als het goed is, dan ga je denken. Ja, wat heb ik nu eigenlijk anders gedaan? Hè? Die oven toch op 220 of 280 gezet. In plaats van 180. Niet doen.
Ja.
Nou ja, een heel simpel voorbeeld. Maar daar waar je afwijkt. Heb je ook de kans om eigenlijk je eigen patroonherkenning. Je eigen patronen weer onder de loep te nemen. En dan ben je daar veel bewuster van. En dat is het moment waarop je er echt iets mee kunt doen.
Ja.
Ja, het is natuurlijk ook wanneer je aan het leren bent, zeg maar andersom gezien. Dat als je weinig fouten niet eens maakt, maar durft te maken. Dat je jezelf misschien best in de weg zit natuurlijk om ergens goed in te worden.
Ja.
Je ziet dat best veel in taalonderwijs. Hè? Dat mensen dan op papier of in het klaslokaaltje met de mensen die ze inmiddels kennen. Wel Spaans durven praten met elkaar of zoiets, hè. En dat ze dat dan thuis of op vakantie, dat ze verlegen zijn om af te gaan, omdat ze nog niet helemaal vlekkeloos kunnen. Ja, dat ze dan dus ervoor kiezen om niet Spaans te praten, zorgt er weer voor dat ze vertragen in het Spaans leren eigenlijk. Ja.
Ja, en dan heb je het nu over mensen die überhaupt wel de moeite nemen om Spaans te gaan leren.
Ja, vanzelf.
Maar ik hoor eigenlijk die angst om te falen, de angst om nieuwe dingen uit te proberen met dat daarachter. Het zou wel eens mis kunnen gaan. Zorg ervoor dat er een soort rem zit op ontwikkeling, op leren, op innovatie. En ik hoor jou zeggen, Bas, van ja, dat is nou waarom wij begonnen zijn. Ja,
ja precies. Eigenlijk hebben we het over tweevoudige angstreductie. Enerzijds is er een angst om nieuwe dingen te proberen. Nou, daar wil je op reduceren door te zeggen van, hey, wat kan gebeuren? En het tweede is, wel een mooi voorbeeld trouwens van dat, taalles, dat herken ik ook wel. En de tweede is inderdaad van, oké, als je dan dingen gaat proberen en je gaat onderuit, wat dan? En op het moment dat je dan, zeg maar, niet de psychologische veiligheid om je heen ervaart, dus dat je niet je veilig genoeg voelt, omdat je in één keer in Spanje met allemaal hippe jongeren staat in plaats van in je schoolklasje.
Ja.
Ja, dan daar gaat hij ook om, hè? Dat je eigenlijk dan denkt van ja, wat kan ik ermee?
Ja, precies. Vaak is het ook al in het uitspreken van de behoefte of zo. Hè? Bij grote werkgevers bijvoorbeeld. Hè? Dat je dus als medewerker zegt, nou baas, ik wil wel heel graag mijn MBA gaan doen of zoiets. Ja, dat mensen dan al schromen om dat te doen. Omdat ze bang zijn dat ze dan misschien de opleiding...
Krijgen.
Ja, of dat ze nee krijgen, maar ook dat ze die opleiding misschien niet aankunnen of zo. Hè? Dat je het uiteindelijk niet haalt. Dat zit natuurlijk ook wel in de weg van, ja, misschien vind ik het wel zwaar. Nou, daar dan gaat het mis. En dan, wat gebeurt er dan? Nou, weet je, ik vraag niet eens om de opleiding.
Ja. Nou hoor ik toch ook de laatste jaren veel organisaties, managers, leiders zeggen, hier mag je fouten maken.
Oh ja.
En dat valt dan best wel mee eigenlijk hoe dat gebeurt. Dus er zit iets raars.
Wat bedoel je met dat het meevalt?
Nou, dat het wel gezegd wordt, maar dat het niet gedaan wordt.
Zo, ja.
He, dus wat houdt mensen dan tegen in organisaties om dat te doen? Waar zijn ze dan bang voor?
Ja, ik denk wat je ziet in veel meer hiërarchische organisaties. Het is toch dat er een uiteindelijk... mensen kunnen het echt menen. He, van ja, maar hier mag je fouten maken. Maar vaak is het de cultuur in een organisatie en het systeem... is er nog wel op gericht toch om zeg maar... mensen af te rekenen op targets waar ook beloningen aan gekoppeld zijn. Hè, waar het succes van je carrière aan gekoppeld is. Dus het is ook belangrijk om eigenlijk op alle niveaus te sleutelen aan die veilige omgeving. En dat betekent ook dat je niet meer alleen maar het hebt over targets, maar ook over leerdoelen. Hè,
Okay.
Wij zeggen ook al vaak, het is wel heel belangrijk hoor, dat de CEO op de zeepkist gaat staan en eerst zelf zijn briljante mislukking vertelt. Dat is heel belangrijk, dat voorbeeld.
Mm-hmm. Ja.
Maar je wil echt op alle niveaus wil je daar aan sleutelen om een succesvolle lerende omgeving te krijgen. Met eigenlijk een zwaartepunt bij het ervaringsleren. Dus ervaringsleren, daar waar mensen echt gewoon samen aan de slag gaan. That's where the magic happens. Mm-hmm. Dan wil je eigenlijk dat mensen daarin een soort veiligheid voelen om ook te zeggen van hey, dit ervaar ik en wat betekent dat? En dit gaat mis. En heb jij dat ook?
Ja.
Hebben andere afdelingen dat dan misschien ook?
Ja.
En dan kan je daarover uit gaan wisselen.
Maar het ingewikkelde lijkt mij is dat ik hoor je enerzijds zeggen als mens. Hè, dus als diersoort mens willen wij eigenlijk die fouten niet maken. Want we kijken ook naar onze omgeving. We willen onze het liefst de uitkomst van onze handelen kunnen voorspellen. Hè, want dan gaat die energie niet de vuilnisbak in.
Ja.
En anderzijds zijn organisaties ook nog eens een keer ingericht... om dat alleen maar te stimuleren. Ik kan nog uit de jaren 90. Het is ondertussen lang geleden. Ja, sorry luisteraar. maar ik kan me nog de total quality management dingen en zo. Oh, weet je wel. En alles in één keer goed. En de just in time. En de hele, nou ja, doe maar op. Dat heeft natuurlijk alleen maar voor gezorgd. Van ja, dat wat toch al in ons zit. Alleen maar versterkt wordt. En dan moeten we dat gaan doorbreken.
Ja.
Hoe dan?
Ja, en dat is ook de reden waarom...
Jullie al een tijd bestaan.
Ja, wij al een tijd bestaan en een bestaansrecht is. Maar dat geldt niet alleen voor ons. Er zijn best wel collega's. En inderdaad, het is hardnekkig. Maar wij zijn gewoon bedraad op een manier die inderdaad, wat jij zelf ook zegt... die eigenlijk wat dat betreft de instincten gaan aan. Als we het hierover hebben. En toch willen we dat spel van dat eigenlijk reframen. Dat moet je blijven spelen. En ik denk dat de enige manier is dat mensen ervaren... dat ze gezamenlijk door een dialoog te voeren... over dingen die anders gaan dan gepland... echt elkaar verhalen te vertellen... in plaats van in de verantwoordingsmodus te komen. Dat heeft een enorme impact. Wij doen heel veel workshops en leertrajecten. En misschien dat ik daar zoiets over kan vertellen. Dat doen we eigenlijk ook aan de hand van onze methodiek van faalpatronen. We hebben eigenlijk de afgelopen 15 jaar... hebben wij heel veel verhalen, briljante mislukkingen verzameld. En op een gegeven moment zijn we in die verhalen... zijn wij patronen gaan herkennen van hey, maar eigenlijk zien we gewoon een aantal faalpatronen die vaker voorkomen. Laten we eens een keer daar een lijstje van gaan maken. Nou, nu hebben we er 16 geïdentificeerd. En wat we nu merken is, als je die mensen dus uitlegt. Hè, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de lege plek aan tafel. Wat we heel vaak zien is, hè, mensen die zijn met een project bezig. En uiteindelijk blijkt dat ze een essentiële partij zijn vergeten om die vanaf een bepaald goed moment mee te nemen. Oh, waardoor die partij geen draagvlak heeft in het geheel. De open deur zou je zeggen, maar ga er maar aan. Maar door een ander is bijvoorbeeld de canyon. Dat je eigenlijk erachter komt dat je zo'n ingesleten patroon hebt. Zoals het water zich uitsluit uit de rotsen van de Grand Canyon. Dat je geen andere kant meer op kan. Hè? Dus dat je ook je procedures en protocollen en de manier waarop je werkt eigenlijk niet meer gaat bevragen. Hmm. Dat je gewoon helemaal in die modus zit. Maar juist doordat je die patronen benoemt en je dat dus kan koppelen aan je eigen ervaringen. Wat wij merken is dat mensen denken van... aha, dus dat is er aan de hand. Mm-hmm. Dus het werkt als een soort eye-opener en het helpt mensen om waardevrij erover te gaan praten. Dat is een beetje wat wij nu proberen. Ik ben ook benieuwd of zo'n lege plek aan tafel of zo'n canyon en dat ingesleten gedrag. Of wat dat met jou doet als ik die twee patronen noem.
Nou, Tom. Tom. Herken je dat, Tom?
Ja, tuurlijk. Ja. Nou ja, ik... ik besteed daar ook altijd wel veel aandacht aan met mijn team. Dus COVID heeft een beetje roet in het eten gegooid. Maar daarvoor deden we eigenlijk altijd... Ja, we noemen dat Festival of Failures, deden we dan met gewoon het eigen team, zeg maar. Waarin we dan een hoop mislukkingen met elkaar deelden. Niet zo systematisch als dat Bas dat schetst. Maar meer om in ieder geval het vertrouwen op te roepen dat het prima is om dat onder ogen te zien en samen te analyseren. En nou ja, ook een soort sociaal draagvlak te creëren dat je het samen kan oplossen. In plaats van dat je dat dan zelf moet doen, zeg maar. Maar ja, daar komen een hoop van deze, de hoop canyons komen daar natuurlijk dan wel aan het licht. Misschien minder bewust, maar ja, een soort van begin om er iets aan te gaan doen. Ja.
En Bas, jij vertelde, we hebben heel veel briljante mislukkingen, mooie verhalen verzameld. Ik ben wel benieuwd.
Oh, leuk.
Gewoon, doe er eens een. Ja. Want dat is het interessante stuk. Iedereen kan zich er wel wat bij voorstellen. Maar ja, wat maakt een verhaal nou een briljante mislukking?
Ja. Nou, een mooi voorbeeld. Jaarlijks hebben we ook een award voor de meest briljante mislukking in de zorg.
Okay.
We doen een langdurig traject in de zorg. En hebben we al nu voor het 8e keer op rij. Hebben we dan echt mensen op de zeepkist gezet. En dan reiken we aan het eind die prijs uit. Nou, in het begin was dat natuurlijk heel spannend. Want dan was bijvoorbeeld een arts had gezegd van ja, maar ik heb gewoon een innovatie bedacht. En die hebben we begeleid en die is mislukt. Nou, dan wilde hij wel, maar dan wilde het ziekenhuis waar hij werkzaam is niet bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
Maar uiteindelijk zie je toch dat kantelt en dat steeds meer mensen durven. Echt ook als organisatie om mee te doen. Nou, nu hebben we recent weer een editie gehad. En één project, dat was een uitvinder. En die had een methode ontwikkeld. Waarbij je eigenlijk de gedachten van mensen kunt weergeven op een scherm. Dus die kon daadwerkelijk, als jij aan cola dacht, dan werd het woord cola.
Nee.
Opgeschreven. Oh ja. Ja, het is echt futuristisch.
Heng.
En ja. Maar deze man, die had dat met een reden bedacht. Want die wilde namelijk mensen met het locked-in syndroom. Hè, mensen die helemaal niks meer kunnen bewegen. Behalve met hun ogen knipperen. Wilde die helpen met deze technologie. Dus daar is een zeer getalenteerd internationaal team. Is daar jaren mee bezig geweest. Om dit verder te brengen. En uiteindelijk was dat een technologische doorbraak en echt revolutionair. Maar business-wise was het een complete mislukking. En, en vervolgens is dan interessant. En toen is er een venture partij bijgekomen, NLC. Super interessante partij trouwens. Die heeft gezegd van ja, misschien heeft deze uitvinding wel een heel ander soort iemand nodig. Om dit los te trekken.
Ja.
En toen is er een Amerikaanse dame naar Nederland gekomen. Het is een Nederlandse vriendin. En die heeft eigenlijk gezegd, ja, we gaan dat hele locked-in als doel, de mensen met locked-in syndroom, gaan we gewoon loslaten. En we gaan gewoon eigenlijk helemaal opnieuw kijken van waar zou zoiets een plek kunnen krijgen. En dat noem ik dan ook eigenlijk serendipiteit. Dus die is eigenlijk gewoon gaan kijken van ja, in een soort van toevalligheid van waar kan je dit nou allemaal kwijt en wat voor andere toepassingen zijn er. En uiteindelijk is dat in de gehoorindustrie. Kan het ook gebruikt worden dat mensen moeten met gehoor testen, moeten ze vaak zeggen.
Ja.
Hoort u dit?
Ja.
Ja,
en dat geeft ook een ruis, want dat is een interpretatie.
Want je denkt, ik dacht, volgens mij hoorde ik het.
Ja. Ja.
En met deze vinding, kunnen ze eigenlijk voordat jij zegt, ik dacht dat ik het hoorde, hebben ze al lang geregistreerd of jij het hoort.
Ah. Oh, precies.
En eigenlijk wat ik daarmee wil zeggen is van, het is eerst valikant mislukt. Omdat ze heel erg natuurlijk in dat kader zaten van die mensen met dat locked-in syndroom. Terwijl de technologie een enorm potentieel heeft.
Ja.
En briljante mislukking, omdat ze daarna door andere toepassingen. Dus dat is weer een voorbeeld van serendipiteit. En dat is bij ons het faalpatroon van de post-it.
Hey, en Bas, want we komen zo op de post-it. Want volgens mij is dat ook een mooi verhaal. Hoeveel fantastische, briljante ontwikkelingen denk jij dat er op de plank liggen? Omdat het echte doel waar ze om hebben. Want dit is ook mooi. Ja. Voor locked-in syndroom, we hebben iets ontwikkeld. Er zitten techneuten op en die zeggen, ja, het doel is niet gehaald, niet gelukt. Volgens mij, ik denk dat er heel veel van dit soort fantastische dingen, die zijn ergens. En omdat er niet, niet mensen bij zitten die zeggen, ja, maar wacht even. Je kunt dit ook voor ABCDE of hier, of met een tikkie links kun je nog dit. Maar als je in dat falen blijft zitten en denkt, ja, is niet gelukt. Schouders naar beneden. Iedereen druipt af en gaat wat anders doen. Ja. Is dat het gevaar?
Nou, je wil echt, hè, dus die serendipiteit gaat erom dat je ook daarin, het is ook eigenlijk een skill, de kunst om bij toeval iets moois te ontdekken. Ja. Dat je in plaats van in die frustratie gaat zitten, dat je denkt van oké, jongens, hè, wat, maar dat kan ook heel goed zijn, dat ik begrijp heel goed, ik ben zelf natuurlijk ook een beetje uitvinder met dat sportspel, dat zo serieus voor je wordt, dat je niet de juiste persoon misschien bent om zo'n volgende fase te leiden. Hè. Dus dat is natuurlijk één ding. Maar het belangrijkste eigenlijk, dat je eigenlijk helemaal opnieuw een kader gaat creëren en even alles loslaat en uit die canyon komt om opnieuw te kijken naar de waarde. En dat is inderdaad het verhaal van de Post-it. Hè. Dat is ook de naam voor dit faalpatroon. Hè. De 3M, die wilde ooit een supersterke lijm ontwikkelen. Nou, dat mislukte. Werd een hele zwakke lijm. En uiteindelijk is dat ook op de plank beland. Net als heel veel andere mooie ideeën die nog op de plank liggen. En toen was er een van de medewerkers die piano speelt. En die veel bladmuziek nodig had. En wilde die ook graag notulen bij plakken. En die dacht in één keer van, hey, kan dat wat zijn? Nou ja, en zo is de Post-it ontstaan. Dat is natuurlijk een kassucces. Ja. De kunst ook om dat dan te zien en daar iets mee te doen. En ik denk dat het, ja, er zijn er nog ongelooflijk veel, denk ik, die... Ja.
En je moet als uitvinder wel kunnen incasseren dan, zeg. Dat is toch ook wel iets dat je... Ik bedoel, het is leuk dat die vrouw uit Amerika komt, maar jij bent wel degene die dan je kindje moet afstaan aan iemand anders, zeg maar. Terwijl je misschien ergens diep van binnen weet dat een goed idee is. Ja, lijkt me best heftig.
Ja, maar wat ik ook wel bijzonder vind is dat je... Dus blijkbaar hebben wij ergens in ons hoofd een soort frame waarbij we denken... Oké, iets uitvinden, bedenken of ontwikkelen is... Je maakt een plan. Daar denk je goed over na. Dan ga je aan de slag. En dan is het op een gegeven moment klaar. En dan is het gelukt of niet gelukt. Hè? Dan is het 0 of het is 1. Het is heel digitaal. Terwijl als ik kijk naar... Nou ja, en Bas hoef ik niet te vragen. Want die gaat dat zeker zeggen. Maar ook als ik kijk hoe ik mijn leven ondernomen heb. Ja, dan is het gewoon modderen. Je probeert wat uit. Je hebt een plannetje. Daar ga je met iemand over praten. En die zegt, ja, nee, ik vind het stom. En de ander zegt, nou... En die wordt enthousiast over een deel van het plannetje... waarvan je zelf dacht van, nou... Dat heb ik er maar een beetje voor de lol ingestopt. En dat blijkt dan ineens tot heel veel enthousiasme te leiden.
Ja, maar je moet dat dus aankunnen, zeg maar. Je moet dat jij hebt dat dan meegemaakt allemaal. En daar niet... Je bent niet bij de pakken neer gaan zitten,
zeg maar. Ik heb geen baas. Die zegt, ja, maar wat ben je nou aan het doen? En,
dit leidt
en
op niks.
Het moet eerst langs de review board.
KPI's, bla bla bla.
Ja, ja. En heb je er een begroting bij gemaakt? Ik heb nog nooit bij alles wat ik ooit bedacht of gedaan. Ik heb nog nooit ergens een begroting bij gemaakt. Nou ja, dat weet je toch niet? Ja.
Ja, maar dat is een heel essentieel punt, Glenn, wat jij nu noemt. We zeggen ook wel eens, een businessplan is eigenlijk een set leugens die je gebruikt om het management te overtuigen van datgene wat jij wil dat er gaat gebeuren.
Dat je te vertrouwen bent, ja.
En iedereen kan fantastische forecasts maken. En dat is ook wel wat wij zien bij veel bijvoorbeeld subsidieaanvragen. Hè? Of het nou in Europa is of in Nederland. Ja, daar worden natuurlijk plannen gemaakt. En mensen die aan de andere kant zitten, die willen ook gewoon op voorhand al een soort van garantie hebben dat iets ook succesvol gaat worden. Dus er wordt een hele schijnwereld op papier gezet. Ja. En eigenlijk willen we daar vanaf. En eigenlijk wat zou moeten gebeuren is dat je veel meer, ook bij dat soort trajecten, mensen gewoon een eerste stap laat zetten. Dan gaat kijken waar de high potentials zitten. Als er beweging is, als mensen echt bezig zijn. En dan kun je pas eigenlijk die selectie gaan maken. Maar niet op basis van die planvorming die inderdaad maar een papieren tijger is. Dus essentieel, denk ik, om daar ook... zijn we ook mee bezig. Ook samen met bijvoorbeeld ZonMW. Dat is het loket wat in Nederland al innovatiegelden in de zorg verdeelt. Maar ook te kijken van, ja, hoe kan je nou eigenlijk aan de voorkant intelligenter omgaan met zo'n selectieprocedure.
Oké. Okay. Ja, maar laten we daar eens even ingaan. Want ik kan me goed voorstellen dat onze luisteraars nu denken van, ja, nou, nu weten we het wel dat het belangrijk is. Ik ben overtuigd. Ik zie het bij ons ook. Ik weet dat het bij ons in de organisatie wordt er ook toch nog te veel gekeken naar plannen en begrotingen en weet ik wat allemaal. Maar ja, hoe dan anders?
Ik vind dat wel een goed idee trouwens, plannen en begrotingen, hoor.
Ja, dat mag.
Ja. Okay.
Ik zag Tom al denken. Ja, de luisteraars die zien dat niet, maar ik zag hem ook al eventjes
moeilijke
processen.
Moeilijke vraagtekens, ja. Ja. Nee, we hadden hier een aantal uitzendingen geleden. Hadden we Ron Meijer, die strategie man. En die zei natuurlijk van, strategy is your current best guess.
Yeah.
Zo van, je kan heel goed wel plannen maken en calculeren natuurlijk. Maar ook daarna evalueren en zeggen, ja, de kans dat ons plan waargemaakt wordt is 0%.
Ja, hè? Maar we gaan het wordt ongeveer dit. Waarschijnlijk, ja, misschien. Ja, ja. Wellicht.
Want, geboorte op uitgerekende datum is geloof ik 1% of wat of zoiets. Dus ja, maar het helpt toch wel dat je een soort van stipje hebt van wow, daar ergens misschien.
Ja, ja. Maar dat is een hele andere definitie van een plan. Ja. Dan die vaak nu in de praktijk wordt vereist. Ja,
precies, precies.
Ja, dus ik ben, volgens mij zijn wij het best wel eens, Tom.
Ik verwacht dat ook. Ja. Maar ik dacht, ik nu al zeer toch een klein
beetje. Ja. Nee, maar het is inderdaad, hè, dus de kunst, maar goed, hè, een soort prediker op een gegeven moment worden. Je moet je op vooruit kijken. Maar het gaat wel om het continu kleine stapjes maken en bijsturen. En ook het lef hebben om je eigen aannames tegen het licht te houden. Maar dus ook die ruimte te claimen. Zeker als je in een hiërarchie werkt.
Ja.
Van je leidinggevende. Hè. Dus want daar zie je toch wel vaak dat er een. Twee werelden ontstaan. Hè? De wereld van dit hadden we beloofd, dus daar gaan we een soort op rapporteren.
Precies.
En de werkelijkheid. En eigenlijk wil je soort die eerlijkheid wil je omarmen. Mm-hmm. En er zijn steeds meer leidinggevenden die zeggen van ja, weet je, vertel me gewoon hoe het ervoor staat. Ik snap dat de dingen anders lopen dan gepland. We gaan gewoon kijken waar we staan. Ja. En wat heb je nu geleerd? Hoe zou je willen bijsturen? Dat is interessant. Onderzoek IT-bedrijf in India. En daar hebben ze een A en B test gedaan. Hebben ze de helft van het personeel hebben ze gewoon 8 uur per dag laten werken. De andere hebben ze 7 uur en 3 kwartier, hebben een kwartier per dag, hebben ze reflectietijd ingebouwd. En daarna zijn ze na een bepaalde periode gaan kijken van wie presteert er beter. En dat was 20% meer prestaties bij de groep met die reflectie dan bij die andere groep. En weet je, zo simpel kan het ook zijn. Hè? Dat je dus eigenlijk gaat het ook om die tussentijdse reflectie. En dat denk ik voor ons allemaal, geldt voor mij ook. Hmm. Dat je daar wat meer ruimte voor neemt in deze rat race die we in zitten.
Ja, het gevaar is natuurlijk met fouten dat je denkt, water under the bridge. Dat zie ik ook nog wel vaak gebeuren. Dat je gewoon,
het is
fout
gebeurd.
Gemaakt, het is geaccepteerd.
Maar je mag toch fouten maken?
Ja, daarom. Dus dan heb je als team heb je gezegd, nou, we mogen fouten maken. Oké, die hebben we dan gemaakt. En dan
en door.
Gaan we nu ook niet nemen en shamen. Want dat is denk ik een belangrijk ding wat je dan doet. Dan zeg je, nou Piet, jij hebt dit verkloot en Henk, jij hebt dat verkloot. Nou, en dan gaan we weer door. Dan sla je dat over. Dan voelt ook niemand zich vervelend eronder. Maar dan mis je wel even de les.
Niks geleerd. Nee.
Precies.
Maar hoe dan wel, Bas? Help ons. Help onze luisteraars die bezig zijn met het leren in organisaties. Wat moeten ze doen?
Nou, wat ze volgens mij moeten doen, wat wij zien, is sowieso is dat je, wij zeggen dat wel eens, de hele olifant in beeld brengt. Wat je vaak ziet is dat organisaties bestaan uit teams. En dat zijn heel vaak toch eilandjes waar wel dwarsverbindingen tussen zitten, maar wel met allemaal subculturen. En vaak denken al die eilandjes dat ze van elkaar ook weten wat ze doen, maar vinden ze hun eigen eilandje toch het beste eilandje waar gewoon ze het slimste zijn en ze dingen op hun manier doen. En wat wij heel vaak zien is dat op het moment dat je dus mensen vraagt om eens te schetsen van hey, wat doe je nou eigenlijk? En om dat hele landschap van zo'n organisatie in kaart te brengen, dat er dan het plaatje ontstaat van de hele olifant. En dat is eigenlijk gebaseerd op de parabel van 6 geblinddoekte wetenschappers. Die stuur je af op een olifant, dat ken je denk ik wel. En de een zegt, oh, ik heb hier een muur, ik heb hier een boom, ik heb hier een brandweerslang te pakken. En pas als je hun inzichten combineert, dan verschijnt de hele olifant. En eigenlijk zien wij dat er in organisaties vaak ontbreekt dat je dat hele plaatje schetst. En op het moment dat je dat hele plaatjes schetsen, dan zien mensen ook in één keer van shit, we zijn eigenlijk op al die plekken met hetzelfde bezig. We zijn op al die plekken of we zijn juist met hele andere dingen bezig. Maar bij mij begint het ook wel dat je dus met z'n allen de context van die organisatie goed in beeld brengt en dat je van daaraf je bewust bent dat je met z'n allen dingen aan het proberen bent en dat er op andere plekken ook goede dingen ontstaan. Dat je gaat leren tussen contexten. En dus dat vind ik essentieel. Nou, de psychologische veiligheid is al genoemd. Hè? Dus het vertrouwen. En ik snap dat je daarin meer nodig hebt.
Ja, maar hoe dan?
Ja,
hè? Want die hebben we natuurlijk al. Hè? Er zijn genoeg mensen die zeggen, hier mag je fouten maken. Hè? Dus dat iemand gaat dat zeggen. Nou, dan, ik zal vast verklappen, dan ben je er nog niet volgens mij.
Nee, en ook als het niet mag, denk ik toch stiekem dat het wel gebeurt. Maar zie je het gewoon. Dan gaat iemand het verdoezelen of zo. Ja. Toch? Of jij nou zegt, jij mag je fouten maken of niet.
Dat is natuurlijk geen organisatie waar geen fouten worden gemaakt. Die bestaan niet.
Als het goed is niet.
Nee.
En jij bedoelt van hoe zorg je ervoor dat mensen die fouten echt
maken.
En dat ze ervan gaan leren.
Nou ja, voor mij twee dingen. Als ze een fout maken, dat je er samen van gaat leren. Maar dat je ook geen drempel voelt om in actie te komen, om iets te gaan doen.
Ja.
En want dat is volgens mij de grootste.
Ja.
Dat je gewoon denkt, ja, nee. Ik heb wel een leuk idee, maar ik kom er toch maar niet mee.
Kijk, wat je heel veel ziet in organisaties is dat... Einstein heeft ooit gezegd... If we knew what we were doing, we wouldn't call it research. Zo zou je ook kunnen zeggen... Als we wisten wat we aan doen, dan zouden we het geen innovatie hoeven te noemen. Er zit gewoon een grote component van onzekerheid in. Die moet je met z'n allen erkennen. En daar mag je anderen ook op aanspreken. Dus op het moment dat een manager gaat zeggen van... Ja, maar we hadden afgesproken dat die resultaten er zouden zijn. En waar blijft dat? Dat snap ik. Maar dat gaat bijdragen aan angst. En dat gaat niet vaak bijdragen aan goede oplossingen.
Nou zie je dat onze luisteraars die zien dat gebeuren in de organisatie. Dus die zien aan de ene kant mensen zeggen, hier mag je fouten maken. Aan de andere kant zien ze ook mensen zeggen, ja, maar verkeerd en controle. Ze zeggen A, maar ze doen B. Hoe ga je daar nou mee om? Wat moet je dan doen?
Ja, kijk, ik zie wat gebeurt in organisaties, ook bij partijen waar we trajecten doen, is dat je natuurlijk ook wel coalitions of the willing krijgt. Dus mensen die een bepaalde mindset hebben en daarin misschien wat tegendraadser zijn en zeggen van ja, weet je, en ook misschien wel wat steviger in een schoenen staan of gewoon tegen chaos kunnen. Je hebt ook mensen die gedijen in chaos, andere mensen worden er knettergek van. Dus je ziet ook wel dat er op een gegeven moment in organisaties coalitions of the willing komen. Dat het zijn vaak informele combinaties van mensen die zeggen van ja, maar wij weten elkaar te vinden. En we gaan gewoon wel ook de dingen anders doen. En daarin wel kijken van hoe kan je daar op alle niveaus mensen in meenemen. Dus het is ook vaak paarden volgen paarden. Dus het is ook wel goed als je op een gegeven moment die mensen weet te vinden. Die daarin net wat minder risicomijdend zijn dan anderen. Dus dat is ook iets wat wij wel vaak toepassen. Wie kan dan ambassadeur zijn in dit verhaal?
En die zet je op een podium dan of zo?
Die zet je op een podium. Maar die kunnen ook sleutelrollen vervullen in als een soort smeerolie in innovatieprojecten. Omdat ze gewoon ook vaak mensen zijn die waarmee leidinggevenden natuurlijk ook wel deels schuren. Maar die leidinggevenden weten ook wel hoeveel waarde daarin zit.
Ja.
Dus die mensen zet je op het podium. Maar die zet je ook in de praktijk veel manier. Dus de coalition of the willing vind ik interessant. Om daarin gewoon echt... En daarnaast kun je ook echt dingen bedenken. Hè, zoals dat zie je ook bij Google en bij andere organisaties. Freaky Fridays. Dat zijn een beetje de meer eventachtige dingen. Die vind ik op zich minder spannend. Maar ze kunnen wel helpen om... Hè, net als dat wij dat met die awards doen. En het CEO op de zeepkist. Die voorbeelden helpen.
Ja.
Maar ik denk dat het in de praktijk ervaren... dat het ook anders kan. En dat je daar niet dat je kop er niet afrolt. Dat een essentieel is. Het gaat eigenlijk heel veel om ervaringsleren. Dus hoe krijg je mensen inderdaad in die eerste stap? En ik denk dat koplopers...
Maar dit is interessant. Jij zegt dus eigenlijk, je kan van alles nog wat zeggen en laten zien. Maar in het moment dat iemand tegen zijn manager zegt, joh, ik was hiermee begonnen, maar het is gewoon niet gelukt. En hier en daar. De reactie van die manager gaat bepalen of diegene en iedereen die om hem heen zit de volgende keer weer denkt, ik ga wat nieuws proberen of niet.
Absoluut, dat speelt natuurlijk een hele grote rol. Daar hebben we het al eerder over gehad. Ja. Dus hoe ga je... En dat zie je ook trouwens nu in de COVID-tijden. We zijn ook bezig met een traject met een aantal grote organisaties. Allemaal plus 5000 medewerkers. En dan vraag je ook, hoe is dat bevallen? En mensen zeggen, wauw, weet je wel, we hebben in één keer 5000 kantoortjes. En al die mensen die thuis zijn gaan werken, iedereen MS Teams. Mensen zijn veel flexibeler dan je wel had gedacht. Maar tegelijkertijd... zie je ook dat betekent dat er een enorme verschuiving heeft plaatsgevonden. Hè, van een soort uren gericht werken naar taakgericht werken. Naar taakgericht werken betekent ook meer autonomie en vertrouwen en ruimte van mensen. Ik denk dat ook heel veel mensen zijn, zeker in deze schaarse tijden, die ook zeggen van ja, weet je, als ik nu nog ergens een manager heb die zo gaat boelien en die niet mijn inzichten gaat gebruiken, jongens, dan ga ik wel ergens anders heen. Dus het is ook echt wel een noodzaak.
Ja, ja.
Om een andere leiderschapsstijl neer te zetten in veel organisaties waar dat misschien nog niet helemaal geland is.
Ja, en nou, ik als het om fouten maken gaat, vind ik het altijd leuk om de luchtverkeersleiders te nemen. Volgens mij is één van de beroepen, maar je kunt ook een hartchirurg nemen of zo. Maar die hebben het misschien al wel geregeld. Maar kijk, bij luchtverkeersleiders vind ik het prettig dat ze geen fouten maken. En toch is dat een organisatie waar ook ruimte voor fouten moet zijn. Dus hoe... Die twee werelden, hè? Want ook de wereld van geen fouten maken is ook een goede wereld. Hè? Want daardoor kunnen we vertrouwen op heel veel dingen die gewoon het eigenlijk bijna altijd doen.
Ja.
Hoe breng je nou in zo'n wereld, waarbij het niet fouten maken heel belangrijk is, toch de mogelijkheid om fouten te maken?
Ja, dat is interessant. Hè? Dat is ook daadwerkelijk zijn daar hele methodologieën voor. Dat er eigenlijk echt wordt gerapporteerd op van, hey, wat is in jouw traject anders gelopen dan gepland? Dus het wordt eigenlijk gewoon geformaliseerd in het hele proces. Er wordt echt gewoon expliciet gevraagd om dat te benoemen. En om daar ook gezamenlijk van te leren. Dus daar is het zo ingebed dat als er fouten plaatsvinden, dat eigenlijk het niet melden, dat is eigenlijk not done. Hè? Dus daar is het, omdat het zo cruciaal is het daar eigenlijk omgedraaid.
Maar dat de doel daarvan is om te leren en te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Je wil ook innovatie. Daarvoor moet je soms ook iets kunnen doen waarvan je denkt, nou, ik weet niet of het gaat lukken. Dus hoe breng je dat er dan in?
Ja, dat is wel grappig. Want ik was laatst bij de tandarts. En toen zei ik ook, ik hoop niet dat je vandaag in een creatieve bui bent.
Nee.
En toen was hij dus, want ik dacht eerst van, nou, dan gaat hij zeggen van, nou, dat hoop ik ook niet voor je. Maar hij zei, hij was beledigd.
Hij was beledigd.
Want hij zei van, nou, je moet eens weten hoe ik bij elk gebit opnieuw moet kijken wat hier nou nodig is. En hoe vaak ik gewoon kunstgreep moet uithalen en mijn creatief. Dus hij voelt zichzelf een vakman en een creator die gewoon. Ja, dus het is ook zo dat binnen, ik denk dat een chirurg hetzelfde zou zeggen. En dat betekent niet dat hij denkt van, goh, zal ik eens keer een heel ander type slang gebruiken die nooit is getest. Maar ze zijn, dat betreft natuurlijk, het zijn wel creatieve mensen.
Ja.
En wat je in ziekenhuizen overigens vaak ziet, is dat er heel veel chirurgen, artsen, verpleegkundigen zijn met hele goede ideeën tot verbeteringen. Dat het heel lastig is om die ook echt op alle niveaus er doorheen te krijgen.
Ja, precies.
En dat vaak dan zo'n chirurg afvaakt, zegt van, ja jongens, ik heb wel meer te doen.
Ja.
En waar ziekenhuizen nou op zoek zijn ook, is eigenlijk van, ja, wie kan dan eigenlijk samen met iemand die dat idee heeft, dat gaan omarmen en als een soort innovatieambassadeur dat dan verder gaan brengen, zodat je het ook door al die protocollen en dingen heen krijgt.
Ja.
Dus er zijn wel veel manieren om daarin te ondersteunen.
En opleiding en training speelt hier natuurlijk, om maar eens even een beroepsdeformatie in te speelt hier een enorme rol in natuurlijk. Hè? Want als je, stel je maakt als luchtverkeersleider en je maakt 1 op de 10 fouten of zo. Dat hoop ik niet hoor, maar of 1 op de 100. Ja? Als je dan dus gewoon heel veel training en simulatie doet bijvoorbeeld, valt die 1 van de 100 misschien wel in die simulaties in plaats van in je praktijk. En dan heb je dus zeg maar een hartstikke goed leermoment, maar dan zonder dat er vliegtuigjes tegen elkaar aan botsen of zoiets.
Maar dit is wel een interessante dus. Hè? Dus je creëert eigenlijk een andere wereld.
Ja, maar tegenwoordig,
waar fouten wel mogelijk zijn.
Of al heel lang, denk ik, maar tegenwoordig steeds beter lijkt die. Kunnen we eigenlijk steeds meer type werk simuleren, denk ik. Ja, dus time management, leiders en slecht nieuwsgesprek is ook zoiets. Dan wil je ook liever niet dat het eerste slecht nieuwsgesprek van jouw leidinggevende nou net jou als slachtoffer heeft.
Ja.
Hè?
Ja.
En dat dan even ongemakkelijk gaat en zo. Maar kun je natuurlijk prima heel vaak oefenen. Is net anders dan de werkpraktijk, maar helpt om de kans te verkleinen dat je die fouten in het werk maakt.
Ik vond het wel heel grappig. Ik had een tijdje geleden de HR-directeur van de Landmacht. Ja, was de Landmacht. Op een event voor de microfoon. En die vertelde dat zij, als ze een missie gaan doen, wordt natuurlijk voorbereid, wordt een plan gemaakt. Maar gaat altijd anders. Maar voordat ze die missie starten, gamificeren ze dat heel erg.
Ja.
Dus zij simuleren eigenlijk die missie om al die scenario's door te spelen. En te kijken, oké, en als dit dan verkeerd gaat, of we laten daar iets vallen, of daar blijkt het heel anders te zijn. Om die teams er maar mee om te laten gaan, om dan creatief in dat moment te zijn. Want ja, als jij ergens in, weet ik veel, Mali Special Forces bent, ja, dan kan je niet even de baas bellen. Zeggen, joh, ik zit hier midden in de woestijn en het is toch even anders dan we dachten.
Even niet goed.
Wat zullen we doen? Ja. Even overleg.
Maar super interessant, Glenn, daar, want dit gaat eigenlijk ook over ervaringsleren. Want je gaat door die simulatie, of het nou acteurs zijn die Tom inhuurt om mensen echt te laten beleven, of echt de flight simulator. Eigenlijk is het ervaringsleren waar je zo dicht mogelijk bij probeert te komen. Want dat zijn ook de organisatiekundigen over eens. Hè? Je hebt die 70-20-10 regel, misschien dat jullie die ook wel kennen. Hè? Van eigenlijk is 10% is formeel leren, 20% is sociaal leren en 70% is echt gewoon het werkplek leren.
Hmm.
En dat vind ik interessant van die simulaties. Je probeert zo dicht mogelijk bij dat ervaringsleren te komen.
Ja.
En met die faalpatronen die we hebben ontwikkeld ook. Hè? Wij vertellen de verhalen rond die faalpatronen, dat mensen met humor blijft hangen bij mensen. En vervolgens zeggen we ook van ja, ga maar aan de slag. Ga maar met mensen het over hebben. Hè, wanneer je voor het laatst de lege plek en tafel hebt meegemaakt.
Ja, ja.
Of een ander is bijvoorbeeld de junk, hè, de kunst van het stoppen. Hè, ben je zo verliefd op je projectje dat je gewoon blijft doorgaan terwijl je allerlei signalen krijgt. Hè, dat is ook op uitvinders overigens zeer van toepassing.
Tuurlijk.
Ja. Maar goed, het kan ook andersom zijn dat je eigenlijk te snel stopt. Ja, dat is ook, als je het snel opgeeft, is ook. Maar goed, dus dat soort patroonherkenning helpt ook dat ervaringsleren te versterken. Ik moest trouwens nog even denken, toen jij dat net vertelde, ook aan een vriendin die stewardess is en die ook vertelt dat ze echt huilend terugkwam dat ze zo'n simulatie had met een acteur die een terrorist speelde.
Ja, ja,
zo, zo fanatiek dat ze erin was gebleven.
Ja.
Bij, hè?
Het kan heel hard. Ja. Ja, het is een beetje een vicieuze cirkel, zit ik te denken, met opleiden en fouten maken. Zeg maar, als je geen fouten durft te maken, dan ontwijk je die opleidingen misschien en leren en trainingen. En acteurs trouwens een typisch voorbeeld van dingen die mensen uit de weg gaan, omdat ze er niks van kunnen leren. Ik durf dat wel te betwijfelen als je een fatsoenlijke acteur inhuurt. Maar dat is vaak de perceptie. Nou, dat gaat er ook om dat mensen in de omgeving natuurlijk daar dan vaak bij zijn, zien dat jij het wel of niet goed doet. En de situatie net niet helemaal reëel is of wat dan ook. Maar dat beperkt je dus in leren eigenlijk. Ja. En dat maakt weer dus dat je fouten gaat maken in je werk waarschijnlijk.
Ja, precies. Ik nog even. Sorry hoor.
Ja, jongens, we moeten ook gaan afronden ondertussen. Ja, want ik ben nog steeds beperkt tot ongeveer 3 kwartier met jullie kletsen.
Moet dat
zijn
je baas?
Ik heb geen baas.
Oh ja.
Ik heb alleen klanten, die zijn nog veel erger. ik wil naar iets concreets. Want het is een heel mooi onderwerp. En volgens mij kun je er jaren mee bezig zijn. Sterker nog, Bas, dat ben jij ook. Ik wil naar iets lekker concreets waar we morgen gewoon mee aan de slag kunnen. Zodat we echt wat kunnen gaan doen. Want je kunt er oeverloos over praten, maar dan verandert er niks. Als je gaat doen, dan gebeurt er wat. Dus, Bas, wat adviseer jij onze luisteraars die zich met leren en ontwikkelen bezighouden? Wat kunnen ze morgen doen om te zorgen dat we meer gebruik kunnen maken van alle briljante mislukkingen in organisaties?
Nou, eigenlijk dan doe ik gewoon een opdrachtje. Dan zeg ik ook, op basis van onze faalpatronen, heel concreet. Ik noem maar even 3. Eén hebben we al gehad, is de lege plek aan tafel. Heb je er wel eens meegemaakt, recent, dat je een project bent gestart en dat je gewoon gedurende het project denkt van shit, als we die erbij hadden betrokken vanaf het begin, hadden we dat draagvlak gehad, was het heel anders gelopen.
Ja.
Dus ga daarover zelf over na en ga eens met 2 collega's erover hebben. Herken je dat archetype, de lege plek aan tafel? Herken je de canyon? Zodanig ingesleten patronen, niveau van individu, maar ook de processen en protocol in de organisatie, dat je eigenlijk, net zoals het water wat zich inslijt in de rotsen van de Grand Canyon, geen kant meer op kan. Is er sprake van die ingesleten patronen? Ben je daar bewust van? En ook, kan het dan anders? En de derde die ik even wil noemen, is dan, noemen wij de verkeerde portemonnee. Wat je heel veel ziet in innovatieprojecten, is dat vaak er niet iedereen voordeel heeft bij jouw innovatie. Zowel intern kunnen er afdelingen zijn die in één keer overbodig worden als iets doorheen komt. Maar het kan ook zijn, in zorg zien we dat ook veel, hè, dat een bepaalde ziekenhuis minder geld krijgt door een innovatie, noem maar wat. Dus ga eens na van een project waar je nu bezig bent, zijn er ook mensen die daar een nadeel van ondervinden? En hoe ga je daar misschien, want wat we doen met die patronen is eigenlijk daar ook, dan kun je dus ook gaan anticiperen op je projecten en eigenlijk daarop bijsturen. Ik wil eigenlijk nog één ding zeggen. En dat is interessant ook van wat Tom ook zegt over opleiden. Die growth mindset, die kennen jullie ook wel. Dat is het begrip waarbij je zegt van ja, ben je in staat om echt te geloven dat je jezelf kan verbeteren? Dan zit je aan die groeikant. Denk je van ja, maar ik ben gewoon wat betreft ben. Zit je misschien meer aan die fixed mindset kant. Ik vind het interessant, we zijn ook met BVO bezig. We hebben een leertraject neergezet, leren. Waarin je eigenlijk ook in een aantal modules, briljant mislukken is er één, maar bijvoorbeeld de growth mindset of leiderschap is een andere. Waarbij je in 5 modules eigenlijk dit soort dingen heel concreet leert om in de praktijk te brengen.
Ja, en dan ga ik je afkappen, want we zitten door de tijd heen. Waar kunnen mensen daar meer informatie over vinden, Bas?
www.briljantemislukkingen.nl.
Geweldig.
Zie je.
Ik dank jou zeer. Je hebt geluisterd naar Tom Bos van Online Academy en Bas Huizenaars. En wij danken jou natuurlijk weer voor het luisteren. Tot de volgende.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.